Laten we beginnen met Matteüs hoofdstuk 17. Matteüs hoofdstuk 17. Vanaf het eerste vers. En na 6 dagen nam Jezus Petrus, Jacobus en zijn broer Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg. En hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd. En zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, hun verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus nu antwoordde en zei tot Jezus: Heer, het is goed dat we hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk die zei: Deze is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen gevonden heb. Hoort hem. En toen de discipelen dit hoorden, vielen ze op hun gezicht en werden zeer bang. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Staat op en wees niet bang. Toen ze nu hun ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Jezus alleen. Markus 9. Markus hoofdstuk 9. Vers 2. Markus 9 vanaf vers 2. En na 6 dagen nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. En hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd. En zijn kleren werden blinkend wit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat we hier zijn. En laten we 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden, want ze waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk die hen overschaduwde en er kwam een stem uit de wolk: Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Zometeen zullen we ook Lucas 9 lezen, dezelfde geschiedenis. En vanuit die tekst wil ik er dan wat over zeggen. En als ik zo deze gedeelten met elkaar vergelijk, doet me dat denken aan een viertal pittige meiden dat onderricht bij mij volgde toen ze in de 4e klas zaten. En die een hele grappige gewoonte hadden. Als zij voor het huiswerk, voor een vak als Latijn, iets moesten vertalen, dan zaten ze soms het uur daaraan voorafgaand in een tussenuur, zoals het dan heet, al ergens in de aula waar ik dan misschien langskwam. En wat ze dan deden was iets heel grappigs. Dan lazen ze tegelijk als viertal de vertaling op. En dan was het uiteraard dolle pret als 1 van de 4 uit de bocht vloog en niet hetzelfde zei als de rest. En toen zei ze: Meneer, dit is zo leuk, dat moet u ook eens in de klas doen. En ik heb dat prompt gedaan daarna. Het is een hele rare toestand die je dan krijgt. Iedereen had natuurlijk hetzelfde voorbereid. En als je dan 25 tot 30 jonge lieden hun vertaling laat voordragen, dan vallen de verschillen inderdaad meteen op. En u zou toch wel heel raar hebben opgekeken als ik op deze manier dit stukje tekst hier had geïntroduceerd. Als ik had gevraagd: Erik, lees jij eens de versie voor in Matteüs. En ik zou Johan die uit Markus hebben laten voorlezen. En ik zou zelf hardop uit Lucas hebben meegelezen. Ja, het is apart, maar dan zouden u wel de verschillen zijn opgevallen. En die zijn er. Maar niet op zo'n manier dat ze elkaar tegenspreken. Het vult elkaar juist op een prachtige manier aan. En kennelijk vond de Heilige Geest dit zo'n belangrijke geschiedenis, dat hij hem 3 keer in onze Bijbels heeft laten opnemen. Nou, ik heb al gezegd, ik ga het voorlezen zoals het in Lucas staat. Lucas hoofdstuk 9. Lucas 9, vers 28. En juist vanwege het begin van vers 28 lees ik eerst een stukje dat eraan vooraf gaat voor. Vers 26, Lucas 9, vers 26. Daar zegt de Heer Jezus, want wie zich voor mij en voor mijn woorden schaamt, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen wanneer hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en van de heilige engelen. Ik nu zeg u in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan die de dood geenszins zullen smaken voordat zij het koninkrijk van God hebben gezien. En dan staat er in vers 28, het gebeurde nu ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus, Johannes en Jacobus meenam en op de berg klom om te bidden. En terwijl hij bad, werd het uiterlijk van zijn gezicht anders en zijn kleding werd lichtend wit. En zie, 2 mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen en over zijn uitgang spraken die hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus nu en zij die bij hem waren door slaap overmand. Toen zij nu ontwaakten, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen zij van hem scheiden dat Petrus tot Jezus zei, Meester, het is goed dat we hier zijn en laten wij 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia, zonder te weten wat hij zei. Toen hij nu dit zei, kwam er een wolk en overschaduwde hen. En ze werden bang toen ze de wolk ingingen en er kwam een stem uit de wolk die zei, Deze is mijn uitverkoren zoon, hoort hem. En terwijl de stem kwam, werd Jezus alleen gevonden. En zij zwegen en vertelden niemand in die dagen iets van wat zij hadden gezien. De reden waarom ik het behandel zoals Lucas het heeft opgeschreven is omdat Lucas speciaal een link legt met de woorden die er direct aan vooraf gaan. En die woorden, die heeft de Heer Jezus zelf gesproken. En hij spreekt over zijn eigen toekomst als de komst van de Zoon des Mensen wanneer hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en van de heilige engelen. En dat linkt hij in vers 27 aan het koninkrijk van God. Een van de andere verslagen, daar gaat aanvoer af voordat zij het koninkrijk van God hebben zien komen met kracht. Kennelijk is de kracht van dat koninkrijk de Zoon des Mensen zelf. En Lucas zegt, is het niet treffend dat precies 8 dagen na deze woorden de Heer dit laat plaatsvinden. En wat we dan ook krijgen is een soort preview, een bijzondere vooruitblik op het koninkrijk van God en wie daar de belangrijkste is. En degene die het geluk hadden dit mee te maken waren Petrus, Johannes en Jacobus. Petrus, Johannes en Jacobus hebben geen evangelie geschreven. Johannes wel, maar in zijn evangelie komt deze geschiedenis niet voor. Maar Jacobus en Petrus hebben wel allebei een brief geschreven, Petrus zelfs 2. En Jacobus ook 1, maar ook in Jacobus' brief komt deze geschiedenis niet voor. Maar Petrus wel, die spreekt erover en zegt, wij waren toen ooggetuigen van zijn heerlijkheid toen wij met hem op de heilige berg waren. Allerlei uitleggers vragen zich af op welke berg dit nou heeft plaatsgevonden. Het mooie is dat een van de ooggetuigen die daarbij was, In zijn brief, Petrus dus, spreekt over de heilige berg. Als je ergens met hem bent, is dat een heilige plaats. Dus ook die berg. En Lucas vertelt dingen die je bij de twee andere verslagen die we gelezen hebben, Matthäus en Marcus, niet terugvindt. Hij vertelt namelijk waarom de Heer die berg opging. Namelijk, hij klom op de berg, zegt hij aan het eind van vers 28, om te bidden. En is het niet prachtig dat de Heer gelovigen meeneemt als hij zelf gaat bidden? Want de Heer Jezus bidt voor ons. En wil dat ook graag samen met ons doen. En ook de Heilige Geest doet dat. Die bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen, schrijft Paulus. Maar de Heer Jezus, het is zo bijzonder dat hij op een berg klom om te bidden. Je zou wel eens kunnen denken van, moet hij dan nog bidden? Hij die God zelf is, die zieken genas, doden opwekte, een enorme kracht had die van hem kon uitgaan, en hij merkte het ook als iemand hem in geloof aanraakte. Maar de Heer Jezus is hier de Zoon des mensen, zoals hij in vers 26 zichzelf heeft genoemd. De mens bij uitstek, die zich afhankelijk weet van God en die afhankelijkheid ook laat zien door te gaan bidden. Bidden betekent niet dat je de Heer vertelt wat je graag wilt. Dat mag wel en daar komt het vaak op neer bij ons. Dat we elkaar bij de Heer opdragen of onszelf. En een soort verlanglijstje afwerken. En ik bedoel dat niet denigrerend. Het is niet verkeerd. We mogen de Heer alles voorleggen. Maar we vertellen hem natuurlijk nooit iets wat hij niet allang weet. En dat was hier ook niet zo. Maar wat we wel laten zien is dat we ons van hem afhankelijk weten. En daarmee laten zien dat we het uit onszelf niet kunnen en hem nodig hebben om ons te leiden en te helpen. En de Heer Jezus was degene die in alle dingen de wil van de Vader deed, wiens voedsel het was om zijn wil te volbrengen. En ook hij heeft een aantal keren gebeden en dat is ook meegedeeld. In Lucas 11 staat een bijzonder zinnetje. Dat je wel eens kunt gebruiken als iemand zegt, maar er staat toch, bid onophoudelijk. Lucas 11, vers 1. Het gebeurde toen hij op een bepaalde plaats in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen hij ophield, tot hem zei, leer ons bidden. Dus die discipel wachtte netjes tot de Heer klaar was, tot het moment dat hij ophield. Dus ook de Heer Jezus had daar kennelijk tijdstippen voor, waar ook een keer een eind aan kwam. En dat was kennelijk toen het moment dat de discipelen zeiden, leer ons bidden. Niet leer ons een gebed, maar leer ons bidden. En als hij dan het zogenaamde Onze Vader gaat bidden, is dat een voorbeeld van bidden, niet van een gebed dat letterlijk zo moet worden nagebeden. Het is niet verboden, maar het is niet per se de bedoeling. Hoe dan ook, de Heer heeft zelf gebeden. En heeft ook daar een paar mensen meegenomen die daarvan getuigen mochten zijn. En Johannes is daar een keer op een bijzondere manier getuige van geweest. Denkt u maar aan dat beroemde hoofdstuk 17. Waar de Heer eigenlijk zichzelf tegenover de Vader plaatst en met hem spreekt. En kennelijk is het Johannes, misschien door de Heilige Geest zelf, rechtstreeks ter oren gekomen wat de Heer Jezus toen heeft gezegd. Onder andere die bijzondere woorden, Vader, verheerlijk mij bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. Dat is in de eeuwigheid terug. En Johannes wist dat en heeft dat opgeschreven in zijn evangelie. Hij heeft niet opgeschreven wat de Heer in dit geval heeft gebeden. En ook Jacobus en Petrus hebben dat niet gedaan, maar ze hebben wel gezien dat de Heer zichzelf voor het aangezicht van God heeft geplaatst om te bidden. En dan gebeurt er ook iets met je. En terwijl hij bad, werd het uiterlijk van zijn gezicht anders en zijn kleding werd lichtend wit. Wij duiden deze geschiedenis aan als de verheerlijking op de berg. In de landen om ons heen wordt deze geschiedenis wel eens aangeduid als de transfiguratie. Dat is een deftig woord voor een metamorfose, een gedaanteverandering. Maar het is inderdaad heerlijkheid die hier zichtbaar wordt. En Petrus schrijft dat in zijn tweede brief. Het uiterlijk van zijn gezicht werd anders en zijn kleding werd lichtend wit. Het doet iets als je jezelf plaatst in de nabijheid van God. En als wij hier bidstond hebben, dan hebben we toch vaak, als Corrie en ik naar huis lopen, dat we tegen elkaar zeggen, het was toch ook weer heel fijn om zo met de Heer te kunnen spreken en hem onze afhankelijkheid te vertellen. Dat doet ook iets met ons. Het is ook goed voor ons. Het is voor elke gelovige goed om dat te doen. En in dit geval gebeurt er iets met de Heer Jezus zelf, met zijn gezicht en met zijn kleding. En dan gebeurt er nog iets heel interessants. Vers 30. En zie, twee mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen en over zijn uitgang spraken die hij zou volbrengen in Jeruzalem. Het is eigenlijk heel bijzonder dat Mozes en Elia daar samen waren en ook met elkaar in gesprek waren. Die twee mannen hebben elkaar nooit gekend. Daar zaten honderden jaren tussen. En ja, het is Gods timing om mensen in hun tijd geboren te laten worden. Ik ben echt verschrikkelijk blij dat Corrie in de tijd is geboren dat ik ook hier op aarde leefde. Want daardoor hebben wij elkaar tenminste kunnen ontmoeten. En in allerlei moderne romans komen tijdmachines voor, waarin mensen uit de meest vreemde tijdstippen en periodes bij elkaar kunnen komen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat had God niet nodig. Die plaatst zomaar even twee mannen bij elkaar die elkaar nooit hebben gekend. Mozes, die het volk Israël de wet heeft mogen geven. En Elia, die een profeet was. En die ook een hemelvaart heeft meegemaakt. En Mozes is op een bijzondere manier na zijn dood door de Heer zelf begraven. Dus ook hun einde, het einde van hun dienst was in beide gevallen heel bijzonder. Ja, en je zou je voor kunnen stellen dat die twee mannen met elkaar over dat onderwerp gesproken hebben. Van hoe ging dat nou bij jou? Hoe zat dat met die hemelvaart? Want dat heeft Mozes ongetwijfeld geweten hier. Maar het bijzonder is dat we hier lezen waar ze het over gehad hebben. En dat zijn niet die onderwerpen die wij misschien hadden uitgekozen. In ieder geval, ze verschenen in heerlijkheid. En we hadden ze het over zijn uitgang. Over zijn exodus. Die hij zou volbrengen in Jeruzalem. Eigenlijk heeft de Heer Mozes ook iets geleerd hier. Mozes heeft zelf een boek Uittocht, uitgang, uitweg geschreven. En geschreven over de uittocht van Egypte. En hij mocht zelf voorop gaan. Het volk uit Egypte leiden de woestijn in. En wat de Heer hem nu hier leert, is dat de Heer zelf ook een exodus gaat volbrengen. En die heeft ook te maken met verlossing. En daar moet ook iemand voor sterven. Bij de uittocht uit Egypte was daar ook de hele kwestie met het Pascha. En in allerlei gezinnen overleed de oudste zoon als er geen bloed op de bovendorpel en de beide zijdorpels was aangebracht. Het paaslam. Beeld van Christus, schrijft Paulus in 1 Korinthe 5. Ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Hoe het ook zij, hier laat de Heer zowel aan Mozes als aan Elia zien, ik ga een bijzondere exodus zelf meemaken. En wij weten dat dat te maken heeft met zijn dood. Want dat was zijn uittocht uit dit leven. Die liep via het kruis. En dat is belangrijk om dat te weten. Wij denken misschien mensen die in de hemel zijn of zijn geweest, die weten alles al. Maar wat ik zo mooi vind is dat ze dit ook een belangrijk gespreksonderwerp vinden. Mozes spreekt met Elia over de uittocht die hij zou volbrengen in Jeruzalem. En wij weten wat er in Jeruzalem is gebeurd. Dat is de stad waar hij aan de ene kant zijn koningschap zal aanvangen in de toekomst. De stad van de grote koning. Zoals het in de psalmen al staat en wat door de Heer Jezus zelf wordt geciteerd. Maar daar wachtte hem een onrechtvaardig proces, een gerechtelijke dwaling die zijn dood inhield. Het zou natuurlijk geweldig zijn als het ook ons niet zoveel moeite kost om een gesprek te hebben en dat als onderwerp te brengen op hem. Dat komt op ons misschien soms wat geforceerd over. En ik moet wel eens denken aan een geschiedenis die mij is verteld. Die zou zich in Engeland hebben afgespeeld. Daar heeft men soms als sociaal gebeuren 's middags de tea. Net als in Duitsland de café mit Kuchen. Waar je ook voor mensen kunt uitnodigen. En in Engeland is dat dan de tea. En mijn Britse neef, die vertelde mij ooit dat hij had meegemaakt dat men had afgesproken. Er zou een speciale tea zijn van broeders en zusters. En er werd afgesproken, we gaan het alleen maar over geestelijke dingen hebben. En toen was er ineens een broeder en die vroeg aan een zuster, die stelde een aparte vraag. Namelijk, how is your little property? Als je dat letterlijk vertaalt, klinkt dat wat gek. Hoe gaat het met jouw eigendommetje? Waarop deze zuster als antwoord gaf, well, I don't have a property, I rent a house. Ik heb geen eigendom, ik huur een huis. Waarop die broeder dat wilde corrigeren en zei, no, I mean in heaven. Nou, dat is natuurlijk een beetje apart om iemand te vragen van hoe die aankijkt tegen zijn eigen hemelse erfdeel. He, want je kunt aan iemand vragen, hoe is het met jouw erfdeel? En als die dan als antwoord geeft, ja, ik heb geen erfenis in de wacht gesleept. Ja, dan kun je iemand min of meer geestelijk corrigeren en zeggen, we zijn toch erfgenamen in Christus van een geweldige hemelse erfenis. Nou, ik denk dat het beter is als gelovigen zo vervuld zijn van de Heer dat ze wel spontaan over hem spreken. Als je dat min of meer afspreekt, kan het wat geforceerd overkomen, zoals in deze bijzondere anekdote, die, omdat mijn neef het vertelde, volgens mij ook echt gebeurd moet zijn. Goed, Mozes en Elia hebben hier een bijzonder gespreksonderwerp. En ook de Heer is na zijn exodus naar de hemel gevaren. Net als Elia, nadat hij dat volmaakte paaslam geworden is. Ja, daar waren de discipelen ook bij. En hoe die nou wisten dat dat Mozes en Elia waren, dat kan ik u ook niet vertellen. Maar kennelijk begrijp je dat dan net zoals ook in de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus. Ook duidelijk was dat Abraham daar sprak in het paradijs. Hoe dan ook, in vers 33... toen ze bij hem waren, waren ze door slaap overmand. Nou mag je toch zoiets moois meemaken. Dan is het toch wel een beetje raar als je dan in slaap valt. Toch staat dat er. In een van de andere verslagen wordt dat zelfs met hun angst in verband gebracht. Maar hoeveel moeite hebben wij soms niet om onze aandacht erbij te houden als het over de dingen van de Heer gaat. We zullen misschien wel niet meteen gaan snurken. Maar slapen in de zin van dat je gedachten ver weg naar verre en vreemde oorden zweven, dat kan wel, helaas. En dan staat er Ze zagen zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Vers 33. Het gebeurde toen zij van hem scheiden, dus die twee mannen van hem weggingen, dat Petrus tot Jezus zei: Meester, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten maken, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij weet dus precies wie dat zijn. En hij wil, als ik het goed begrijp, dit moment vasthouden. Hij denkt, dit is een buitengewoon moment. Laten we aan deze 3 bijzondere mensen gastvrijheid verlenen. En dit vasthouden. 3 tenten maken en dan neemt hij ook als volgorde 1 voor Mozes, 1 voor Elia, zonder te weten wat hij zei. Terwijl hij nu dit zei, kwam er een wolk en overschaduwde hen. Dat kun je vergelijken met de wolkkolom in het Oude Testament die zich boven de tabernakel en later ook bij de inwijding boven de tempel bevond. En bij de hemelvaart zie je ook, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Sommige uitleggers betrekken dat ook op die wolk die een aanwijzing is voor de goddelijke tegenwoordigheid. Want het is een stem die uit de wolk komt. En ik meen dat Petrus in zijn tweede brief zelf zegt dat dat uit de hemel was. 2 Petrus, hoofdstuk 1. 2 Petrus 1. Daar zegt hij in vers 16. Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit. Want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, toen van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot hem kwam: Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb gevonden. En wij hoorden deze stem uit de hemel komen, ziet u het? Toen wij met hem op de heilige berg waren. Dus uit de heerlijkheid van die wolk. Dat is net alsof het rechtstreeks uit de hemel komt. En Petrus zegt, op die manier zijn wij ooggetuigen geweest van zijn heerlijkheid. En dus wat wij daarover vertellen, dat hebben we niet zelf verzonnen. Dat zijn geen vernuftig verzonnen fabels of verhalen. En het is alsof de correctie die met die woorden wordt aangebracht moet aangeven van Petrus, degene om wie het werkelijk gaat, komt niet duidelijk naar voren. Hij zei 1 voor Mozes, 1 voor Elia, zonder te weten wat hij zei. En terwijl Petrus dat zegt, komt er dus een wolk en die overschaduwt hen. En zij werden bang toen ze de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk: Deze is mijn uitverkoren zoon. In een van de andere verslagen, misschien wel beide, staat mijn geliefde zoon. Waarom zou God niet allebei hebben kunnen zeggen: Mijn geliefde uitverkoren zoon? En dat in het ene verslag het ene woord naar voren komt als nadrukkelijk woord van God. En hier alleen het woord uitverkoren zoon. Hij is toch de eerstgeborene onder vele broeders. De belangrijkste om wie het gaat. En dan staat er ook wat er gebeurt. Het heeft ook effect als je luistert naar een stem uit de hemel. Vers 36. En terwijl de stem kwam, werd Jezus alleen gevonden. Hij was de enige die er op dat moment nog was om naar te kijken, want die twee mannen waren weg. En zij zwegen. Petrus, Jacobus en Johannes, die hadden daar niks aan toe te voegen. En die vertelden niemand in die dagen iets van wat zij hadden gezien. Dat mochten ze ook niet, volgens de andere verslagen. Maar hoe het ook zij, ze hebben daar zich kennelijk ook aan gehouden. Maar ook voor deze mensen die zo'n bijzonder zicht op de Heer Jezus hebben gehad, en die ook nog eens die twee mannen uit het Oude Testament van dichtbij hebben kunnen zien en horen, ja, die komen ook aan het eind van die ervaring, net zoals de Heer Jezus zelf ook ophield met bidden. In vers 37, het gebeurde nu de volgende dag toen ze de berg afdaalden, dat er een grote menigte hem tegemoet kwam. En dan is daar iemand die heeft problemen met ziekte in zijn gezin. En dan duidt de Heer Jezus de discipelen aan in vers 41 als ongelovig en verdraaid, hè, verkeerd geslacht. Hoe lang zal ik nog bij u zijn en u verdragen? Het is voor de Heer Jezus ook niet makkelijk geweest om met de discipelen om te gaan, omdat zij vaak zo weinig begripvol reageerden op wat de Heer zei. Ook als hij sprak over zijn lijden, zijn toekomstige opstanding, dan lezen we toch een aantal keren dat ze dat allemaal pas begrepen nadat de opstanding een feit was geworden. En als de Heer dan laat zien dat dat moment gekomen is in Gethsemane, dat ze ook dan hetzelfde kenmerk vertonen als hier en in slaap vallen. En dan zegt de Heer het ook, slaap nu voort en rust. Ja, dat zal voor deze discipelen een bijzondere dag geweest zijn. En we hebben net al even gekeken hoe Petrus erop terugblikt. En ja, als wij onze Bijbel open doen, dan horen we natuurlijk niet een fysieke stem uit de hemel. Maar het is wel het woord van God. En Lucas begint deze geschiedenis dan ook met 8 dagen na deze woorden. Woorden over de komst van de Zoon des Mensen en over het Koninkrijk van God. Na 8 dagen, in die andere verslagen staat na 6 dagen. Dat is een manier om te zeggen een week later. Maar men telde vaak inclusief het moment dat er over gesproken werd en het moment dat het gaat gebeuren, telt mee. Dus ook die eerste en die laatste dag worden bij die 6 opgeteld en zo kom je op 8 dagen. Nou, als wij onze Bijbel open doen, horen we geen fysieke stem, maar wat we lezen is wel het woord van God. En dan mag de Heer ook van ons verwachten dat wij weten om wie het in dat woord gaat. En dat die centraal staat bij ons lezen en overdenken en ook van ons leven. Anders komen ook wij, net als Petrus, op het idee misschien om de verkeerde prioriteiten te stellen. En dat is iets wat ook in deze geschiedenis te vinden is. En wij hebben niet de opdracht om hierover te zwijgen. Hebben de discipelen wel gehad. Wij mogen wel spreken over degene die, van wie wij weten dat hij een exodus heeft meegemaakt en terugkomt om te gaan regeren. Als je tegen ongelovigen zegt dat je verwacht dat Jezus van Nazareth, zoals ze hem meestal aanduiden, ooit terugkomt om alles in orde te maken en rechtvaardig te gaan regeren, dat vindt men natuurlijk vreemd. Omdat men denkt, zijn dood was het einde. En wij mogen dan uitleggen dat zijn dood eigenlijk wat onszelf betreft, zoals we ook vanmorgen hebben overdacht, het begin is van nieuw leven. En dat hij juist door te sterven leven en onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht. En dat nog altijd wil doen in de levens van mensen die die blijde boodschap nu horen en ook aannemen. Ja, en ook voor ons stoppen dat soort mooie ervaringen. En het zou jammer zijn als de Heer ook ons ongelovig moet noemen. Niet dat we geen gelovigen meer zijn, maar niet zo op hem vertrouwen als hij recht op heeft, als waar hij recht op heeft. En dan kunnen we niet te snel wijzen naar de discipelen van, jongen, wat dom dat ze dat zo gedaan hebben. Want dat kan helaas ook bij ons gebeuren. En laten wij niet zwijgen in die dagen, de dagen die de Heer ons geeft, over wat wij hebben gezien, wat wij hebben mogen ontdekken in het woord van God. Daar laat ik het bij vandaag.